Dit is Ouder en Wijzer. Een podcast van ANBO PCOB over leven tot het laatst. Hoe zorg je dat een goede voorbereiding op het afscheid rust en ruimte geeft om te leven? Ouder en Wijzer. Een serie gesprekken onder leiding van Inge Diepman.
Proactieve zorgplanning. Dat klinkt zakelijk. Dat klinkt bijna als beleid, maar het is iets heel menselijks. Het is het op tijd en regelmatig praten over wat voor jou een goed leven is en wat, als het erop aankomt, waar jij nog wel en niet meer wilt aan zorg. Het is praten met je arts, maar ook met de mensen die naast je staan, over behandelgrenzen, over die lastige vragen waar we liever van wegkijken. Zoals, wil ik wel of niet gereanimeerd worden? Of wil ik wel of niet opgenomen worden op de IC? Deze aflevering gaat over behandelgrenzen, over proactieve zorgplanning. Hoe ga je het gesprek hierover met elkaar aan? Wat zijn die behandelgrenzen? En wat kunnen de gevolgen zijn van doorbehandelen als het misschien niet meer zinvol is? En we kijken in deze aflevering ook vanuit de ogen van de arts. Voor welke dilemma's en situaties komt die arts in het ziekenhuis, maar ook bij u of uw ouders thuis te staan? Twee mensen tegenover mij hier bij de ANBO PCOB in Woerden, die ik heel graag heel hartelijk welkom heet. Marieke Meinardi, internist in het Albert Schweitzer ziekenhuis, gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. En een hartelijk welkom aan Marleen Kooijman, huisarts in Rotterdam, kaderhuisarts spoedzorg en ook docent voor de huisartsenopleiding aan de Erasmus Universiteit. En wat is het leuk om jou na 28 jaar weer te zien. Want jij was een van mijn gasten in mijn eerste talkshow, die heette Bloed, Zweet en Tranen in 1997... op tv over generatieverschillen. Jij was de hele jonge huisarts en je had het voortdurend aan de stok met de hele oude huisarts, dat weet ik nog.
Ja, wat leuk dat je dat nog weet inderdaad. Ja, ik was al jong en nog heel, hoe zeg je dat, vol zelfvertrouwen van dat ik alles al wist en het beter wist dan ook. Het is wel heel leuk om 30 jaar later te kijken van, hey, hoe zit ik nu? En hoe langer je natuurlijk dokter bent, hoe meer je weet van dat je toch wel niet alles weet en dat het goed is om over dingen na te blijven denken. En zeker over het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben.
Wat een mooie inleiding, dank je wel. Ja. Marieke, mag ik gewoon even zakelijk beginnen? Want kijk, proactieve zorgplanning, ik vind het, ja, met alle respect, maar ik vind het niet lekker in de mond liggen.
Nee, hè?
Nee, is ook zakelijk. Het klinkt ook heel zakelijk.
Het klinkt heel zakelijk. Ja, terwijl eigenlijk weten we, kijk, we zijn allemaal maar tijdelijk in het leven. Dus we weten dat we allemaal ooit eens gaan overlijden. En ja, om daar een keer over na te denken is eigenlijk niet zo heel prettig. Want liever laten we de zon schijnen en denken we, nou, het zal onze tijd wel duren. Aan de andere kant, als het onze tijd niet duurt, is het wel goed als we er een keer over nagedacht hebben.
En dat is proactief.
Dat is proactief.
Het is niet zozeer aan je eigen zorg plannen, maar wel weten wat je aan zorg wil.
Ja, wat je aan zorg wil.
Jij zegt, als de zon schijnt. Jij noemt altijd drie fasen.
Ja.
En als de zon schijnt, de hele positieve fase is, dat is fase 1.
Ja, nou ja, dat zijn dat is als er nog niks met je aan de hand is. Hè. Zoals wij hier zitten, heerlijk voorop in het leven. We werken, we genieten overal van. En voor ouderen zie je ook, je ziet hele actieve ouderen die gewoon volop in het leven staan. En ja, dat zijn niet de momenten dat dit moeilijke gesprek, dat vinden ze dan vaak lastig. En dus soms zie ik mensen op een poli, ja, dan zie ik ze al om een reden, maar dan begin ik er vaak wel al een keer over. En dan denk ik, nou, je kunt er maar een keer over nagedacht hebben.
Wordt er dan gereageerd?
Ja, dat is heel wisselend. Sommige mensen zijn heel dankbaar. Ik heb natuurlijk een hulp gemaakt om erover na te denken. Dus soms zeg ik, nou, je hoeft er niet nu over na te denken. Je kunt er ook bij je huisarts op terugkomen. En soms zeg ik, nou, weet je wat, kom er dan de volgende keer. Dan maak ik over 3 maanden een afspraak. Kom er dan bij me op terug. Dus dat doe ik wel. Want ik overval mensen soms. En ja, ik heb ook wel eens een echtpaar gehad waarvan de man zei, ja, dit is een enkeltje naar de Essenhof. En toen moest ik hard nadenken. Ik dacht, de Eshof, dat is de begraafplaats in Dordt.
En, ja. Maar dat kan ik wel voorstellen, hè, dat men dat zo ervaart.
Ja, nou ja, en mijn reactie is eigenlijk geweest... ja, misschien heb je het dan wel goed begrepen. Maar hij... en toen hebben we daarover gelachen. Maar toen wilde ik wat dieper er toch op in... waarop zijn echtgenoot zei... ik zou het zo fijn vinden om erover te spreken. Waarop hij zei, nee, daar heb ik geen zin in. Dus ook niet iedereen heeft daar zin in om het erover te hebben. Maar ja, dat mag ook.
Ja, je had het over de gesprekshulp die je samen met de AMBO PCOB hebt gemaakt.
Ja, zeker.
Daar gaan we in het tweede deel van de podcast nog eens even goed op in. Maar die fase, dat begint dus met de zonscheid. En welke twee andere fasen heb je dan?
De twee andere fasen is dat je ziek wordt. Dat je in een ziekenhuis opgenomen wordt. En dan is al de vraag, wat wilt u? En de andere fase is dat je ook echt ziek bent. En dat er dus echt hele grote keuzes gemaakt moeten worden.
En daar moet je eigenlijk vroegtijdig met je huisarts over praten. Of met je specialist oude geneeskunde, als je die hebt. Want dan heb je dus al wel wat.
Ja, wat ik zie in de praktijk is dat zeg maar in fase 2 en 3... dus op het moment dat de zon niet meer schijnt en je in dat ziekenhuis arriveert... of als het er echt op het scherpst van de snede... Hè, van nou ja, moeten we die zware behandeling wel of niet doen... dat het heel moeilijk is om hier goed over na te denken. En juist op het moment het moment van een huisarts... of het moment van een poli, dat het allemaal er nog niet zo... dat er niet zoveel druk op staat... is het veel makkelijker om over zo'n keuze na te gaan denken.
Hoe begin jij het gesprek daar... proactief in als huisarts? Of wacht je tot mensen daar zelf mee komen? Wat is dan het moment dat je te berde brengt?
Het is een beetje dubbel. Er komen mensen naar me toe al proactief met ik wil het erover hebben. En dan gaat het vaak over tegen de tijd dat het niet meer goed gaat met mij... wil ik euthanasie. Dat is toch iets wat mensen graag willen vastleggen... of in ieder geval kenbaar willen maken. Dus terwijl het dan op dat moment alles nog... de zon nog schijnt, zeg maar. Dus... En dat zie ik vaak. Daarnaast, als mensen heel ziek worden en ik wil erover gaan beginnen... dan merk ik toch ook wel dat veel mensen het heel moeilijk vinden om erover te beginnen. Soms afwerend zijn. Het liefst toch even, joh dokter, het is altijd zo leuk met u... en nu gaat u zo'n moeilijk gesprek voeren. Ik had laatst een mevrouw die echt heel ernstig ziek was. En ik dacht, ik heb mijn tijd niet gezien. Ze gaat me vragen even langs te komen. Dus ik probeer inderdaad een beetje richting gaan van... hoe is het voor u? Wat wilt u nog? Doe niet zo eng, zei ze. We gaan het toch even leuk hebben. En binnen een week is zij overleden toen. En ik denk, er is helemaal geen afscheid geweest. Nee. Geen goed afscheid. En dat vond ik best ingewikkeld en moeilijk. Dus je ziet die twee uitersten van mensen die dus heel vroeg al komen. Terwijl ik denk, oké, goed dat je het nu al zegt. En daarnaast zie je mensen die dus tot op het laatst toe kunnen ontkennen dat het niet goed gaat. En ik zit ook in de stad. Ik ben een dokter in de stad. Heb je minder oude mensen. Een deel inderdaad kun je inderdaad wel op het moment dat het speelt... ook zover zijn dat je zegt van laten we het over hebben. Wat wil je nog en wat is belangrijk voor je? Het wisselt enorm. En misschien ben ik een beetje gebiased. Hè, oftewel dat ik vooral mensen... dat er vooral bijblijft de mensen die daar afwerend in zijn... Want dat maakt het meeste indruk op mij.
Ja, want andersom, stel dat deze podcast effect heeft... en meer mensen denken, ja, ik moet hier tijdig, als de zon nog schijnt... het eens met mijn huisarts over hebben. Ja. Dan denk ik, in die 10 minuten, hoe leg ik dat aan hem voor? Ik bedoel, we moeten gelijk allemaal een dubbele afspraak maken.
Gelukkig heb ik tegenwoordig 15 minuten. Dat scheelt alweer 5 minuten natuurlijk. En we hebben zelfs een AI waardoor het gesprek wordt opgenomen... zodat ik niet zo hoef te typen. Dus dat scheelt. Nee hoor, maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar ruimte voor te nemen. Ja, goed, soms loop je wat uit in je spreekuur en dan haal je weer in op een klein iets. Het is belangrijk om dat juist goed... als je merkt dat iemand ouder wordt, meer gebreken krijgt, ziektes krijgt... om wel af en toe even dat aan te stippen. Het idee is altijd van de dokter heeft geen tijd... maar ik denk dat dat niet realistisch is. Zeker bij de jonge garde, hè, die wordt opgeleid. Ik werk natuurlijk ook op de huisartsopleiding als docent. Staan we daar heel veel bij stil om huisartsen op te leiden... om juist wel die gesprekken aan te gaan...
Die gesprekken zijn voor jullie functioneren... en de beslissingen die jullie moeten nemen als artsen ook ongelooflijk belangrijk. Jij hebt een film gemaakt, dus op jouw initiatief... over een acute situatie. Ja. Dat gaat over een oudere man
die is thuis, heeft het heel erg benauwd. De thuishulp is er en heeft de arts erbij geroepen. De dochter is ook gebeld, die komt dan wat later binnen. En dan is die spoedarts bij de man geweest. En zij heeft dan een gesprek met de dochter. En ik wil even een fragment uit die film laten horen.
Mevrouw van Buren, ik ben net bij uw vader wezen kijken. En ik zie dat u er heel slecht aan toe is. Heel slecht. Zijn hart pompt eigenlijk niet goed. Zijn longen zitten vol vocht. En ik vroeg aan hem wat hij zou willen. Of hij naar het ziekenhuis wil. Maar hij reageert eigenlijk niet. Dus ik wil graag met u bespreken wat u zou willen. Wilt u nog dat hij naar het ziekenhuis toe gaat?
Gaat hij niet meer naar het ziekenhuis dan?
Nou, ik begreep van de thuiszorg dat hij na de vorige opname eigenlijk ook niet goed opgeknapt is.
Nee, niet, is eigenlijk slechter.
Ja. Ja. Want hebben jullie eerder een gesprek gehad over wat hij zou willen? Wil hij nog gereanimeerd worden? Wilde hij nog een keer opgenomen worden in het ziekenhuis?
Nee, eigenlijk niet. We praten niet zoveel thuis.
Wat denkt u dat uw vader zou willen?
Niet meer naar het ziekenhuis. De vorige keer zag hij er ook al zo tegenop. En toen ben ik degene geweest die hem heeft overgehaald. Hoe dan? Ik ben zo bang dat hij stikt. Als hij hier blijft en hij gaat dood, wat moet ik dan? Ik woon in Enschede. Het is 200 kilometer. Dan moet ik hier blijven? Moet ik naar huis?
Ja, ik begrijp dat het een hele moeilijke situatie is. Ik denk wel dat het beste is voor uw vader om hier thuis te blijven. Ik kan hem medicijnen geven, morfine, tegen de benauwdheid. Dan voelt hij zich ook echt minder benauwd. En de thuiszorg kan helpen. Hè? Dus die kan meerdere keren per dag komen en ook in de nacht zorg geven.
Je hoort de wanhoop, maar ook de vertwijfeling in de stem van die dochter. Hè?
Ja.
Je voelt gewoon dat die situatie haar overvalt.
Ja, klopt.
Wat betekent dat voor de arts die erbij is?
Ja, dat is dus inderdaad het ingewikkelde. Deze film heb ik gemaakt naar aanleiding van een situatie waar ik zelf in zat toen ik nog wat jongere dokter was. En omdat ik daar toen zo moeite mee had, heb ik nou het juiste gedaan. Hè? Uiteindelijk hebben we samen besloten om vader niet meer in te sturen. Het was natuurlijk een aangepaste film. Hè? Dus dat je niet terug kan leiden op een echte situatie, echte persoon.
Maar jij nam de beslissing om vader dus niet naar het ziekenhuis te laten gaan.
Eindelijk heb ik besloten om niet meteen in te om iemand naar het ziekenhuis te sturen. Hè? Dus insturen noemen wij dat als dokters, insturen. Maar hebben we besloten met de familie die op het laatst kwam binnenrennen. Dus het was een hele andere situatie om toch te zeggen, hey, is dit nou de beste keuze om in het ziekenhuis? Want het was eigenlijk wel duidelijk dat deze persoon op korte termijn zou komen te overlijden. En de inschatting dat hij beter zou worden in het ziekenhuis was eigenlijk zo goed als nihil. Hè? Dus dat zag er naar uit. Maar ja, dat zie je als professional wel. Maar dat moet ook duidelijk worden gemaakt aan de dierbaren eromheen. De naasten, de familie, de kinderen. En dan heb je soms het gevoel, ja, ben ik voor God aan het spelen? Hè? Ben ik degene die gaat bepalen of iemand thuis blijft of niet? En dat vond ik zo'n groot dilemma dat ik dacht, hier moet ik iets mee in het onderwijs. Vandaar dat ik een film heb gevonden. Nou ja, en daarna heb ik Marieke gevonden. En heb daar vind ik zelf heel mooi onderwijs van gemaakt.
Wat is dan je houvast op dat moment als arts?
Ja, je houvast. En toen vond ik dat moeilijk als persoon. En de houvast is waar we het in het onderwijs over hebben, is get help, hè? Hulp zoeken. Dat is probeer bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis te bellen die de patiënt kent, of in ieder geval in de computer van het ziekenhuis komen om te zien van, goh, wat is er eigenlijk afgesproken? Hoe ziek is de patiënt? Hè? Hij was eerder opgenomen geweest. Wat zijn de afspraken voor als hij weer zieker wordt? Heeft het dan zin om door te behandelen? Of wat ben je dan eigenlijk aan het doen? En dat helpt als een andere professional meedenkt. Ik had ook nog een andere huisarts kunnen bellen van, joh, ik zit nu in deze situatie.
denk eens even mee. Want soms word je zo ingezogen in een situatie.
Deze dochter stond er voor open. Hè. Ze was wel vertwijfeld. Ze werd er totaal door overvallen.
Klopt.
Maar ze stond er wel voor open. Ik denk ook dat je met familie te maken hebt. Ja. Die zegt hoe dan ook.
Klopt.
Naar het ziekenhuis.
Ja, het kan twee kanten op. Het kan inderdaad zijn dat in deze film hebben we natuurlijk zo gedaan dat de familie inderdaad, zoals ook in de echte casus, zei, joh, nee joh, hij wil echt niet meer naar het ziekenhuis. Dus helemaal goed. Maar dat wilde ik wel graag horen van de familie. Want die meneer zelf kon inderdaad niks meer aangeven. Zo ziek was hij. En soms heb je familie die tegen beter weten in. In de zin van dat wij als medische, als professionals inschatten, joh, dat gaat echt niet goed in het ziekenhuis. Dat is zonde dat iemand komt te overlijden in een ziekenhuis. Kijk, Marieke, je weet, de meeste mensen willen natuurlijk
thuis overlijden. Dat is vaak de wens, ja.
En dan zie je dat. En dan toch van, moet er alles nog gedaan worden. En dat is ingewikkeld. Als mensen het gevoelen, er moet nog alles gedaan worden. Ja. Alsof alles gedaan kan worden.
Ja, en ik zit ook wel aan de andere kant, Marleen. En dan word ik gebeld en dan wordt er gezegd, ja, er ligt hier iemand te overlijden op de eerste hulp. En als ik iets wel erg vind, dan zijn dat mensen die in een ambulance liggen te overlijden of op een plek komen te overlijden die daar echt zo naar voor is.
Ja.
Weet je, dan had ik eigenlijk gehoopt dat dat eerder goed gezien was en dat dat gewoon thuis had gekund. Want dan denk ik dat het zoveel menselijker geweest was eigenlijk.
Maar je moet soms in een split second beslissen.
Ja,
hè? Zowel als naaste als arts.
Ja.
Mijn schoonmoeder van 92, daar was geen vraag over. Er was geen vertraging. Er was niet zitten en eens kijken. Maar die werd onmiddellijk door de ambulance meegenomen.
Ja.
En is later in het ziekenhuis overleden. Ja. Terwijl je denkt, ja, misschien was dit wel juist zo'n moment geweest. Zitten en met elkaar over hebben.
Ja. En dat is precies eigenlijk waar dit onderwijs over gaat. Van, deze film is gesitueerd tijdens een avond of een weekenddienst. Hè. Dus dat is een situatie waarin de dokters dienst doen op de huisartsenpost. Dus als iemand dan acuut verslechtert, dan word je gebeld. Dan heb je dus een situatie waarin je als dokter bij een patiënt komt die je eigenlijk niet kent. Een persoon, hè, een patiënt. En een patiënt kent de dokter niet die bij hem of haar komt. En dat is dus een situatie waarin er vaak dus onder druk, want er is ook nog een druk, want er zijn heel veel mensen die ziek worden tijdens weekenden. Dus alles is natuurlijk geconcentreerd. Dus dan ga je soms beslissingen nemen onder druk van tijd, onbekendheid. En ik denk, dat is ook een beetje de boodschap van ons onderwijs. Soms moet je even vertragen om daarna te kunnen versnellen. Dat is denk ik de grote boodschap. Even zitten geeft misschien juist ruimte om daarna de juiste beslissing te nemen waar iedereen zich goed bij voelt. En als voorbeeld aan de arts in opleiding zeg ik altijd, ja, wat is het goede doen? Hè? Het is bijna filosofisch. Wat is het goede doen? Het goede doen is als je het gevoel hebt aan het eind van de dag, als je gaat slapen van in deze tijd, hè, op dit moment bij deze persoon, in deze situatie, heb ik het goede gedaan en daarmee kan ik een goede nachtrust hebben. Dat klinkt misschien heel een beetje, dat je denkt van ja, is dat nou alles? Hè?
Heb jij goed geslapen toen?
Ik heb toen niet goed geslapen namelijk. Want ik heb het wel gedaan, maar ik dacht echt van, heb ik het goede gedaan? En pas de volgende dag, toen ik begreep dat de patiënt inderdaad was overleden binnen korte tijd, en ik had andere collega's gesproken, vriendinnen, die zeiden van, hé, eindelijk durft een dokter ook eens een keer te zeggen, nee, we sturen niet meer in als het niet meer iets toevoegt, hè, aan de kwaliteit van leven van zo'n iemand. Dat je durft te zeggen, nee, diegene die komt te overlijden op de plek waar die het liefst wil zijn, thuis. Maar dat had ik wel even nodig toen. Want ik was toen heel onzeker.
Maar dat is wel heel ingewikkeld. Volgens mij zijn van jou de woorden, het is ook een beetje off-piste skiën. We weten hoe gevaarlijk dat kan zijn.
Ja. Nou ja, bovendien, het is vele malen makkelijker om wel in te sturen en wel door te behandelen. Want dan zul je daar veel minder snel over twijfelen. Want dit is juist het gebied wat we moeilijk vinden. Het inschatten van, goh, hoe slecht is het nou echt? Wanneer komt iemand echt te overlijden? Dat blijven gewoon hele moeilijke inschattingen. En ja, als je off-piste skiet, dan weet je eigenlijk nooit helemaal hoe het zal gaan lopen. Hè? Dus je denkt altijd, nou, hier kunnen we nog wel even links, hier kunnen we nog wel even rechts. Maar soms dan blijkt er opeens heel veel sneeuw te liggen. En je verliest je ski. En dan moet je dus toch weer een nieuw pad gaan kiezen. Dus dat het vraagt eigenlijk van een arts ook veel meer om te besluiten om niet een behandeling in te zetten als om wel in te zetten.
Nou was deze vrouw niet voorbereid. Hè? De dochter was niet voorbereid op deze situatie. En waar jullie voor pleiten is niet alleen dat artsen nadenken over wat je moet doen in zo'n situatie, maar dat ook wij erover nadenken. Ja. Hoe vaak kom je dat tegen? Dat je aan partners, zoons, dochters tegenover je hebt die het daar met moeder of vader over gehad heeft?
Ja, wisselend. Ik merk toch dat veel mensen het nog ingewikkeld vinden om het erover te hebben. Het is, we was eerder over gehad dat in de middeleeuwen had je natuurlijk memento mori, gedenk dat gesterfelijkheid en dat ooit je tijd komt, hè, om de mensen bescheiden te houden. Wij leven nu in een wereld waarin we denken dat alles maakbaar is, opgeknapt kan worden, gefixt kan worden. Het ziekenhuis heeft onbegrensde mogelijkheden.
Enorm.
En dat het merk ik bij mezelf ook. Hè? Dus ik, ja. ik het is ook niet dat ik zeg, goh, als ik met mijn moeder probeer te praten over, joh, het is ingewikkeld.
Ja. Maar, is het moeilijk, dat gesprek met je moeder?
Ja, zeker. Die zegt dan geen blik, ja, geef mij maar een spuitje en die wil het niet meer over hebben. En ja. Dus ik wil ook, ik weet ook niet hoe ik zelf ga reageren later. En dat
ik vind dat eerlijk gezegd heel herkenbaar. Want ook ik heb er met mijn eigen ouders over gesproken. En mijn vader heeft heel veel medische behandelingen gehad. Dus die zegt, ja luister, je knapt me maar weer op. Ze hebben me tot nu toe altijd op kunnen knappen.
Ja, precies.
Maar nog heel even terug naar die acute fase. Hè? Ja. In die hele periode, dat begreep ik uit die film die ik bekeken heb, is het moment dat je wel of niet zuurstof moet geven heel cruciaal. Waarom is dat zo cruciaal?
Ja, dat is cruciaal omdat, kijk, als je als huisarts heb je een klein tankje zuurstof bij je. Daar kan je heel kort zuurstof mee geven. Misschien 10 minuten, 12 minuten. He, dus om iemand even een soort extra zuurstof te geven, dat hij zich wat beter voelt. Dat is het idee. Het is echter zo dat op het moment dat je besluit om iemand alsnog niet naar het ziekenhuis te sturen, maar thuis te laten, dan ga je een soort rare actie doen. Want dan ga je dat kapje afhalen van iemands gezicht. Dat zuurstofkapje. En het is natuurlijk een ontzettend, bijna symbool van, we stoppen ermee om zo'n kapje van iemands gezicht af te halen. En dan zeg je bijna, of je impliceert bijna van, ja, we gaan jou niet langer behandelen. En je kan beter zorgen dat je, als je niet start ergens mee, hoef je het ook niet mee te stoppen. Daar komt het eigenlijk op neer. De vraag is sowieso of die zuurstof iemand echt heel veel verder kwaliteit van leven geeft. Dat is de vraag. Je kan me heel beperkt dat gebruiken. Het even wachten met het starten van zuurstof, terwijl je nog niet eens weet, wat ga je uiteindelijk doen, want je hebt nog niet ingesproken, kan goed verdedigd worden, want die 10 minuten die misschien zo'n gesprek duren eigenlijk, want het zal echt geen verschil maken met hoe het uiteindelijk de uitkomst zal zijn van iemand. Dus een zuurstof geven betekent eigenlijk een soort, iets, soort valse hoop bieden misschien, want daarna ga je het weer terugnemen. En dat is geen fijn gevoel, ook niet voor de dokter.
Dat is bijna ook symbolisch.
Bijna symbolisch dat je dan zegt, ik stop ermee. En je haalt als het ware dat kapje eraf, ja.
Ja, en juist dat, ik vind dat zo'n zware beslissing.
Ja.
Weet je, want je staat er alleen als huisarts. En wij in zo'n ziekenhuis, ja, er komt gewoon zuurstof uit de muur. We hebben geen tankje. Snap je wat ik bedoel? Dat heeft mij echt heel erg doen beseffen dat dat voor jullie gewoon ook af en toe heel pittig kan zijn.
Je bedoelt, in het ziekenhuis doe je het bijna vanzelfsprekend. Ja, want het is een vanzelfsprekende handeling. Het is precies, altijd onder je.
Je komt aan op de eerste hulp en je krijgt zuurstof. En die zuurstof komt uit de muur. En ook als we 15 liter willen geven, nou, geen probleem. Pas toen ik onderwijs met jou ging geven, Marleen, toen dacht ik, oh, een klein tankje.
Ja.
Oh. Ja, dat is wel even anders. Oh, dan heb je niet zoveel tijd.
Het is gewoon iets forser, maar, als je hem vooruit zet, is hij zo op.
Tank van een meter, wij zijn nu ongeveer.
Ja, zoiets van zo'n tank van, wat is het?
Maar het symboliseert echt dat een moment van zowel huisarts als naasten, dat je moet realiseren dat het een afscheid is thuis of misschien een afscheid elders. Maar dat vraagt dus iets van zowel de naasten als de zorgprofessional.
Ja, het is net als die vraag later in de film wordt gevraagd van, krijgt hij nog een infuus of iets dergelijks? Mensen zeggen van, ja, maar dan krijgt hij dorst, hij of zij. En dat is toch heel erg. En ook daarvan zijn dat kan Marieke misschien beter vertellen over het dorstgevoel, hoe erg dat is. Ik denk dat soms dingen voor de buitenstaanders erger is dan voor degene die het betreft, hè, de zieke persoon. Dat als je allerlei ingrepen wil doen, zoals een infuus geven of zuurstof geven, je creëert weer een soort valse hoop dat je daarmee weer iemand kan oplappen. Of dat het weer beter gaat. Oplappen is misschien geen mooi woord, maar oké, laten we het maar even gebruiken. Soms is het durven niets doen een grotere daad dan en zeggen, joh, laat hem of haar met rust. Al die slangjes en dingen. Het is ook niet leuk allemaal slangetjes in je lijf hebben. Ik heb het zelf eens meegemaakt. Het is echt niet leuk om een slangetje. Je voelt het continu, het irriteert. Je wilt maar één ding eruit trekken. Dus slangetjes en dingetjes zijn niet fijn. Maar het geeft een soort geruststelling misschien aan de omstanders. Die denken, oh, we doen alles wat we kunnen. Wij willen altijd maar alles doen wat we kunnen. Maar soms is alles wat we kunnen het beste is gewoon niets doen. En dan doe je eigenlijk al heel veel.
We praten zo verder over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Waar daar de behandelgrenzen zouden kunnen liggen. En wat er gebeurt als je soms die grenzen passeert. Maar we hebben ook een rubriek in deze podcast. Een vaste rubriek. We leggen 3 vragen voor aan onze gasten. En het is nu jullie beurt.
Als het erop aankomt. Een persoonlijke vraag.
Ja, 3 vragen. Ik leg ze aan alle gasten in deze podcast voor. Aan jullie om er eentje uit te kiezen om te beantwoorden. Wat zijn die 3 vragen? Wat wil je tegen je 85-jarige ik zeggen? Dat ligt nog wel een eindje in het vooruitzicht bij jullie. Wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen? En de 3e vraag is, welke gebeurtenis kleurt jouw kijk op de dood? Ik kijk jou eerst aan.
Ik kies voor de 2e. En ik hoop dat we ook nog gewoon natuurlijk kunnen blijven sterven.
Maak dat eens persoonlijk als je de vraag beantwoordt. Wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen?
Ik ben ooit mijn moeder bijna op de intensive care verloren. En toen was ik nog heel jong. Maar ik had het heel erg gevonden als ik geen afscheid van haar had kunnen nemen. Dus wat ik nu zie op een afdeling is dat mensen nog het laatste tegen elkaar kunnen zeggen, elkaar nog aan kunnen raken. En juist op zo'n IC waarop dan zo'n machine bepaalt als je hem uitzet dat het klaar is. Ja, het lijkt me heel erg om afscheid te moeten nemen van een ouder. Maar als het dan toch moet, hoop ik dat het toch op een zachte manier kan. Wat ik nu zie, want ik zie natuurlijk heel veel mensen die afscheid nemen, is dat dat soms zo waardevol is. Het is zwaar, maar ook de laatste dagen met elkaar, het elkaar kunnen steunen, maar ook het degene van wie je afscheid neemt, dat daar warmte is. Dat vind ik belangrijk.
Marleen, welke vraag wil jij beantwoorden?
Ja, ze zitten twijfelen tussen vraag 1 en 3. Ik heb toch maar weer gekozen voor die 85-jarige. Waarom? Ik word dit jaar 60, als ik het mag beleven, in maart. En dus over 25 jaar 85. Mijn moeder wordt, als het mag beleven, over een 3 weken 87. En er is in onze familie altijd heel veel verlies geweest op jonge leeftijd. Mijn eerste zusje is overleden bij 18 maanden. Mijn vader is overleden toen ik 23 was. En ik merk dat ik altijd heel erg aan het leven heb gehangen. Dus ik wil echt gewoon heel oud worden. 93 heb ik altijd gezegd. Dus mijn moeder is nu 87. Ik had nooit gedacht, want die mankeert wel heel veel dingen, dat zij überhaupt 87 zou worden. Ze is er wel. Je kan je afvragen, wat is de kwaliteit van leven? Maar ze is er. Ze doet het ding. Ik bewonder dat. En ik hoop dus, als ik 85 ben, als ik het mag halen, dat ik ook nog in ieder geval helder ben. En er zit dementie in de familie, dus dat is heel eng. Ik vind het heerlijk om helder te zijn, om over dingen na te denken, om te studeren, om meer te weten. Ja, daar word ik blij van. Dus ik hoop dat dat blijft. Hè? De cognitie, zoals zij dat noemen. Ik hoop dan dat ik me ook nog goed voel. Voldoende goed voel fysiek, dus lichamelijk. Dat ik nog goed kan wandelen, fietsen. Om erop uit te kunnen gaan, want dat vind ik ook heel belangrijk. Mensen te ontmoeten. Ik zie mezelf dan misschien vrijwilligerswerk doen of iets. Ik hoef niet alleen maar de wereld over te reizen. Ik weet niet of dat zinvol is. Dus dat eigenlijk, inderdaad. Maar ik denk dat ik ook, ik hoop eigenlijk dat ik aan het eind, als ik heel ziek word, dat ik ook niet meer zo bang ben om dood te gaan. Want ik vind dat nu nog een heel eng iets.
De gast in Ouder en Wijzer, Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde en Marleen Kooijman, huisarts, die best bang is voor de dood, als ik het zo hoor.
Ja, ja,
terwijl je als arts dat zo vaak en veel ziet.
Ja, dat is toch raar, hè? Ja. Een vriend van me zei, ik heb alles al gedaan wat ik heb gedaan, dus ik ben niet bang voor de dood. Dat zou mooi zijn als je zo kan denken van, ik heb alles gedaan wat ik maar kan. En dan, maar ik heb die dat ik nog niet klaar ben.
Maar dat is natuurlijk ook, en daar gaan we het nu ook over hebben, je hangt aan het leven als je van dat leven houdt. Dus is het ook best wel moeilijk om te beslissen wat je dan zou willen als je in het ziekenhuis terechtkomt.
Ja.
Jij hebt dus meegewerkt aan een gesprekshulp, behandelgrenzen van de AMBO-PCOB. Het gaat over reanimatie, beademing, IC. En het leek mij goed om dat gewoon eens even langs te lopen. Wat dat voor betekenis voor ons heeft. En ook waar je bij stil moet staan. Allereerst dat reanimeren. Die gesprekshulp heb ik erbij gepakt. En daar staat, na een geslaagde reanimatie ga je naar de IC, soms in slaap en aan de beademing. Nou, maak ik even een zijpad. Ik kom zo weer terug bij dat reanimeren. Dat vond ik wel bijzonder om te lezen. Ik dacht, ja, dat is ook wel een hele goeie om te noemen. Ik las dat in het blad voor artsen medisch contact.
Ja.
Daar heeft vorig jaar een artikel gestaan over een vrouw en die was boos dat haar man van 85 niet werd opgenomen op de IC.
Ja, dat klopt.
En zij had een punt.
Ja, ik heb contact met haar gezocht.
Oh.
Zij, haar man was heel erg vitaal. Dus als je heel vitaal bent, dus die man die reed zelf nog in de auto. Dus zijn geheugen was goed, hij kon goed bewegen. Hij had iets waarvoor je met een kleine behandeling op een intensive care een leven had kunnen verlengen. Kijk, je hebt kleine en grote behandelingen op intensive cares. Hè. Dus klein is dat je alleen maar medicijnen krijgt om de bloeddruk goed te houden. Maar een grote behandeling is bijvoorbeeld als je in slaap gebracht wordt en er een buis in je keel geschoven wordt om te helpen met ademhalen. Ja, dat zijn behandelingen. Daar komen met name kwetsbare mensen niet meer goed uit. Want die hebben al weinig spiermassa, dus het lopen is al minder. Dus dan weet ik al van, goh, als je die mensen zo'n buis in de keel schuift, ja, dan worden ze afhankelijk van zorg. En dat is wat veel mensen niet willen.
En je zegt bewust kwetsbare ouderen, hè? Dus je zegt geen leeftijd.
Nee. Want ook mensen die 90 plus zijn, kunnen nog goed uit een intensive care behandeling komen. Als het geheugen goed is en het lopen gaat goed, dus ze hoeven niet met een rollator te lopen en het geheugen is goed, dan kunnen ook die mensen nog van een intensive care behandeling profiteren. Het is wel zo dat zij een ouder lijf hebben. Dus ja, ik vergelijk het wel eens met klaprozen. Hè. Die kunnen heel mooi bloeien, maar ze kunnen ook heel snel omklappen. En dan krijgen we ze niet meer goed. Maar vooral als je dus vitaal bent als oudere, dan moeten we, en dat is dus heel erg maatwerk, dan moeten we dus wel naar die zware behandelingen kijken. En wat je dus wenselijk vindt als oudere en hoe ver moeten we gaan.
En wat moet je je dan realiseren? Dus als ik na wil denken over die vraag, wil ik uiteindelijk, als ik kwetsbaar ben, en kwetsbaar dus los van de leeftijd, echt kwetsbaar ben, hoe moet ik nu beslissen of ik wel of niet opgenomen wil worden op de IC? Dus welke vragen moet ik voor mezelf beantwoorden?
Nou ja, wat dus van groot belang is, is hoe zorgafhankelijk kan ik het gedogen om te zijn? Hè, dus er zijn mensen die zeggen, ja, ik wil geen thuiszorg. Ja, ik zou dat persoonlijk niet erg vinden. Ik zou er niet om zitten te springen, maar als ik thuis zou kunnen wonen, zou dat voor mij heel belangrijk zijn. Dus dat soort vragen moet je je stellen. Hè? Van, goh, de prijs voor verder leven, hoe hoog mag die zijn?
Weer even terug naar die reanimatie. Eigenlijk dezelfde vraag als die ik je nu net stelde over IC. Welke vraag moet je voor jezelf dan weer beantwoorden? Zijn dat eigenlijk dezelfde soort vragen?
Nou, kijk, als we mensen reanimeren, als we het op straat doen, dan is de kans dat je er goed uitkomt veel groter als dat we je reanimeren als je in een ziekenhuis bent. Terwijl dan denk je, hé, maar ik ben toch ter plekke? Ja, dat is. Maar als je al gereanimeerd moet worden in een ziekenhuis, dan is de onderliggende ziekte vaak al heel ernstig. Dus daar begint het mee. Je hebt dan een slechtere uitgangspositie. En aan een reanimatie zit altijd vast dat we ook een buis in je keel moeten schuiven om je even te helpen met ademhalen. En soms kan dat kort en soms moet dat lang. Maar dat is dus een hele zware behandeling. Dus het is niet alleen het reanimeren, maar het is ook het traject daarna. En hoe kom je daaruit? Ik moet eerlijk zeggen, bijvoorbeeld voor mezelf, ik heb het nu nergens vastgelegd. Ik zou nu wel gereanimeerd willen worden, maar ik wil wel dat mijn naasten, ik heb wel met mijn naasten besproken van, joh, dit wil ik wel, dit wil ik niet. Dat ze weten dat ze op een gegeven moment ook moeten stoppen. Maar ja, het wanneer stoppen blijft een hele moeilijke. Zowel voor de naaste zelf, hè, als ook voor de artsen.
Als je er van tevoren over nagedacht hebt, je hebt het zelfs misschien wel vastgelegd, dan is het niet zo dat dat definitief is in de zin dat je, dat je als arts je daaraan houdt en zegt, ja, mevrouw of meneer, u bent nu van gedachten veranderd, maar wij weigeren nu de behandeling.
Dat geldt hetzelfde als de euthanasieverklaringen. Ja. Heel veel mensen brengen een euthanasieverklaring, zo van, als het zover is, in de praktijk echter, gaan de meeste mensen niet overlijden aan een euthanasie. Maar uiteindelijk loopt het altijd anders. Of de natuur is ineens heel snel, of uiteindelijk wordt er toch nog gekozen voor een ander traject. Dus het is niet zo, eens afgesproken, altijd afgesproken. Nee. Dus daarom is het ook belangrijk om herhaald een verzoek in te dienen, of herhaald te praten met je zorgverlener, je huisarts of je specialist, over je wensen. En het is niet zo, als ik heb ook meegemaakt dat er is afgesproken thuis van, joh, we gaan niet meer insturen als er iets gebeurt. En dan kom je daar en dan is er paniek, en dan is de partner vaak ook in paniek, als er een partner is natuurlijk. En dan zoiets van, ik wil niet, ik kan niet, dit kan ik niet aan. Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen, nee, je hebt het afgesproken, hij of zij blijft thuis. Dan ga je natuurlijk in mee. Want ook al weet je dan, meest gezien, is dat niet handig of niet zinvol of wat dan ook. Je gaat niet iemand in paniek thuis laten. Dat doe je niet. Dus op dat moment kies je iets anders. Dus het is niet zo eens afgesproken, altijd afgesproken, uiteraard.
Nee, nog heel even één ding over dat beademen.
En dit geldt ook als we bijvoorbeeld een operatie moeten doen waarvoor je naar een intensive care moet. En je hebt vooraf gezegd, ik wil niet naar een intensive care. Dan kan het heel goed zijn dat we zeggen, ja, maar dit is even voor na een operatie. Dat is niet zo dat we dan zeggen, oh, maar dan gaan we helemaal niets meer doen. Hè? Dus dat moet heel helder zijn. En dat maakt het direct ook lastig, want ook als mensen besloten hebben dat ze niet gereanimeerd willen worden, maar op straat gebeurt er iets, wordt er vaak toch gereanimeerd. Dus het blijft een heel, ja, dit blijft een heel lastig onderwerp. Ja.
Nog even dat beademen. Ik las volgens mij in die gesprekshulp van jou dat je bij beademen ook moet realiseren dat er enorme spierzwakte optreedt.
Ja,
en
dat klopt.
Zeker als je op leeftijd bent of kwetsbaar bent, dat niet altijd zich meer herstelt.
Ja. Nou, op het moment dat er dus een buis in je keel geschoven wordt om je te helpen met ademhalen, ja, dat kan niet zonder dat we mensen in slaap brengen. Want dat, ja, anders zou je er heel benauwd van worden, uiteraard. Dus mensen liggen dan slapende op een bed. En daar, ja, als je je spieren niet gebruikt, dan vervallen ze. En wat we weten van ouderen is dat die het heel moeilijk die spieren weer op kunnen bouwen. Dus hoe jonger en hoe vitaler je bent, hoe meer spiermassa je hebt. Dus je kunt meer verliezen. Maar het is ook nog eens zo dat je ze sneller op kunt bouwen, omdat je jonger en vitaler bent. Dus dat maakt de kans op verlies aan spiermassa, en dus ook het zelfstandig kunnen blijven functioneren en bewegen, het verlies daarvan voor ouderen, die kans is veel groter.
Ik ben wel toe aan een soort van advies of conclusie van jullie.
Het laatste woord.
Ja, dit alles gezegd hebbende. Marleen, jij als huisarts. Wat is je boodschap aan onze luisteraar? Of wat is er misschien nog niet gezegd wat je toch nog wel even graag kwijt wil?
Nou, ik denk vooral, er zijn veel taboes. Taboes bij patiënten, noem ik het maar even als professional, maar ook taboes bij huisartsen en zorgprofessionals. Ik denk, die durven bespreken en bespreekbaar maken, dat we daarmee moeten beginnen. Dat.
Het leven is mooi. Het is fantastisch dat we ook leven kunnen verlengen. Maar op het moment dat het leven mooi is, denk er ook over na dat het eindig kan zijn. En denk erover na wat je wil en wat waardevol voor jezelf is. Dus pluk de dag, maar weet ook dat als die dag eindig is, wat je dan wil.
Misschien kan dan ook de zon nog schijnen.
Zeker,
juist
dat hoop
doordat
ik.
Je voorbereid
juist
hebt.
Daardoor, ja.
Mag ik jullie beiden bijzonder danken. Mooi duo zijn jullie en zeer waardevol. Hartelijk dank Marieke Meinardi en Marleen Kooijman. Je bent geen spat veranderd.
dank je.
Ik wil de luisteraar natuurlijk ook danken voor alle aandacht. Wens iedereen heel veel succes ook met dit soort gesprekken. En ook gewoon plezier, hè? Dus je moet het ook een beetje met humor benaderen, denk ik. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u nog met vragen zit. Dat er ervaringen zijn of gedachten die u wilt delen, dat kan. U kunt ze mailen naar contact@ouderenwijzer.nl.
Dit was Ouder en Wijzer. Over leven tot het laatst. Een podcast van Anbo PCOB. Wilt u meer weten over de podcast? Kijk dan op ouderenwijzer.nl/podcast.